Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars. Dit is de Lokale Omroep Baarle en het programma Te Gast Bij. Elke week op donderdagavond tussen 7 en 8 maken wij dit programma live. En in de coronatijd doen we dat met telefonische interviews. In de studio zijn aanwezig buiten mijzelf Johan Staes als presentator en Marcel Thomassen voor de techniek. We hebben 3 gasten bereid gevonden om iets te vertellen in deze uitzending. Onze eerste gast is al aan de telefoon. Dat is Marita Venema. Daar gaan we zo meteen mee praten. De volgende gast straks is Jeroen Cornelissen van Stichting Ondernemend Baarle. Met hem gaan we praten over Baarle in de Kijker. En Alois Rijvers, voorzitter van fractie Ulicoten, die is onze laatste gast. En met hem hebben we het over onderzoeksjournalistiek. Maar we beginnen met Pasen. Welkom Marita Venema. U bent aan de telefoon.
Goedenavond, dankjewel.
Goedenavond. Alle priesters en diakens die zitten nu natuurlijk in de kerk. Het is Witte Donderdag, 7 uur. En dan is er een viering in Alphen, had ik in het programmaoverzicht gezien.
Nee, dat klopt. Er is op dit moment de Eucharistieviering gaande in Alphen inderdaad, met het hele actieve pastorale team hier van deze regio. Dat klopt.
Ja. Ja. En jij mocht niet mee?
Nou, nee, eigenlijk niet. Ik behoor niet echt tot het team. Ik ben wel pastoraal assistente. Maar ik ga niet mee voor in de vieringen. Zeker in deze tijd, niet in die coronatijd. Denk van nee, weet je, de mensen die er graag heen willen, die kunnen zich melden en er naartoe en regelmatig livestream. Maar ik mag jullie te woord staan en dat vind ik heel leuk.
Ja, wij voelen ons zeker op Witte Donderdag ook vereerd. En ook met het onderwerp waar we het met jou over gaan hebben, Pasen. Maar voordat we dat gaan doen, is misschien toch ook wel, dat denken wij wel zeker, interessant voor de luisteraars om te horen. Waar kom je eigenlijk vandaan en wat is jouw achtergrond?
Waar kom ik vandaan? Je bedoelt waar ik geboren ben?
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, in Barger-Compascuum. En dat ligt in de zuidoosthoek van Drenthe, 13 kilometer bij Emmen vandaan, waar het grote Wildlandspark is. Daar kom ik vandaan oorspronkelijk. Ik sla even wat dingen over. Hoor. Ja, ik wil van alles vertellen, maar in deze setting is het denk ik van belang dat ik op mijn 29ste, toen was ik al getrouwd met Gerrit, mijn man, die inmiddels dus diaken is, toen nog niet. Maar op mijn 29ste ben ik theologie gaan studeren in Amsterdam. En vanaf mijn 35ste ben ik werkzaam als pastoraal werkster. Ik heb 22 jaar als parochiepastor gewerkt in het bisdom Groningen. En de laatste jaren heb ik ruim 8 jaar gewerkt bij de zusters Franciscanessen in Roosendaal. En op dit moment, ik ben inmiddels met pensioen, maar op dit moment vervang ik nog een zieke geestelijke verzorgster bij Surplus in Breda.
Kijk.
Nou, dat is even heel kort dan in deze setting misschien wel aardig om te weten.
Ja. Dat is een mooie loopbaan.
Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, zeker.
En dan weet u dus alles over Pasen en over de Goede Week en het onderwerp waar we u eigenlijk voor hadden uitgenodigd om over te praten.
Nou, ik heb al die jaren als parochiepastor inderdaad wel volop meegevierd en ging zelf voor in vieringen, echt wekelijks. Dus en dan merk je wel, als je zo liturgisch betrokken bent, dat het ook veel levendiger wordt. Hè? En dat het dus als een soort van vanzelfsprekend iets is, ook Witte Donderdag, Goede Vrijdag, zeg maar, al die stappen die we zetten. Ja, die staan heel dicht bij mijn eigen leven ook, zal ik maar zeggen. Ja.
Kun je daar misschien nog iets... Ik merk overigens dat ik tutoyeer en Shani die zegt nog u.
Van mij mogen jullie tutoyeren en ik heet Marita. Prima.
Ja. Ja? Nou, dat is fijn. Shani en Johan.
Ja, goed zo. Dank je.
Maar Marita, kun je daar nog... want we spreken, als ik het goed heb, ook altijd over de paastrilogie.
Nou, geen trilogie, dat is wat anders geloof ik. Tridium.
Oh, tridium, sorry, tridium.
Dat geeft helemaal niks, maar dat is altijd het mooie van de kerkelijke taal. Die heeft dan soms van die uitdrukkingen die lijken wat op iets anders, maar het is een paastridium. En dat begint dus vandaag met Witte Donderdag. Kijk, misschien kan ik het heel kort zeggen. We vieren eigenlijk in deze dagen tot en met Pasen de laatste levensfase van het leven van Jezus van Nazareth. En vandaag in de Eucharistieviering, ja, wordt dan heel uitdrukkelijk ook aandacht besteed aan die laatste avond in het leven van Jezus, waarop hij maaltijd houdt met zijn dierbaren, hè, met zijn leerlingen. Ik zeg altijd, die leerlingen, dat waren mannen en vrouwen. We weten niet precies wie erbij waren. In de kerk zul je vooral, ja, meestal zegt men, de 12 apostelen waren erbij, die waren er zeker. En dan houdt Jezus dus maaltijd met hen. En dan deelt hij het brood, hij wast de voeten van de leerlingen. Dat hoort bij deze dag, bij Witte Donderdag.
En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds de kern van de Eucharistieviering.
In feite is dit gebeuren de oorsprong van de oorsprong van de Eucharistieviering. Dat klopt. Als herinnering aan die laatste avond in het leven van Jezus. Ja, klopt.
Ja, dat is de Witte Donderdag.
Dat is de Witte Donderdag. En dan ga je in feite de nacht mee, de Witte Donderdagviering, die eindigt ook in de kerk met een stukje evangelie, waarin dan verteld wordt dat Jezus dus, ja, de nacht ingaat, dat hij zich terugtrekt. En dan, hij vraagt een paar leerlingen mee te gaan, maar dat lukte niet. Maar in elk geval, hij gaat dus nu die laatste nacht in van zijn leven. En ja, de dreiging van de dood is al zodanig aanwezig dat hij, ja, dat wel ook voelde, zeg maar, in die tijd. Nee, en dan kom je bij een Goede Vrijdag. Hè? Goede Vrijdag, zeggen we. Terwijl het dus de dag
zo goed was hij
Jezus
niet, hè? Nee.
Hè?
Zo goed was hij niet, want ja, het is de sterfdag eigenlijk van Jezus.
Ja, zijn marteldood kun je wel zeggen, hè? Want hij wordt aan het kruis genageld.
En hij begint ook met het verraad, hè?
Het begint met het verraad. Ja, dat klopt. Dat Judas hem toch, of zeg maar de Romeinen laat weten van dat is hem, hoor, dat is hem, die moet je hebben. Maar weet je wat het wonderlijk is? Dat zijn hele negatieve dingen die we nu zeggen. Het verraad, verraden en zo. Als het allemaal niet gebeurd was, hadden wij nooit Pasen gevierd. Snap je?
Ja, dat is waar. Ja.
Dus het is een gebeuren. En die hele Goede Vrijdag ook, als morgen in de kerken wordt de kruisweg gebeden. Hè, dan gaan we echt langs die stappenfases die Jezus dan ook ging. Hè, in die laatste uren met dat kruis op zijn schouders. Ja, voor mij betekent dat, en ik denk voor heel veel christenen die de Goede Vrijdag herdenken, ook denken aan al die mensen die op dit moment een zwaar kruis te dragen hebben. Dus in die zin, wat ik net zei, is het heel dicht bij het onze alledaagse leven. Dus op Goede Vrijdag, ja, dan gaan we eigenlijk met Jezus die laatste stappen tot het bittere eind, hè? Tot onder het kruis. En ja, zijn leerlingen waren toen ongeveer weg, want die konden het niet meer aan. Die hebben dat niet volgehouden.
Alleen de twee vrouwen, die bleven erbij.
Ja, en Johannes. Oh, moeten okay. Niet helemaal tekort doen, Johannes ook. Zijn moeder, hè, Maria, bleef erbij. En dan nog een Maria en Johannes bleven erbij, inderdaad. Ja. Ja.
Ja, wel mooi overigens dat je ook meteen de vergelijking maakt met mensen die het op dit moment moeilijk hebben,
ja.
Lijden. Want een van de vragen die wij ook nog hadden is van, ja. Wat kan Pasen nu betekenen voor deze tijd van de pandemie?
Ja, Pasen is denk ik het feest van de hoop. Of het feest van, zelf zeg ik dat heel vaak, en toch. Hè, er is ellende, er is verdriet. Wij kennen dat in ons persoonlijke leven allemaal. We maken dat in de pandemie mee op dit moment. Als je kranten leest of ook betrokken bent, bijvoorbeeld met vluchtelingen, asielzoekers, nou, dan kun je daar dagelijks vreselijk aan lijden. En dat is ook lijden. En door Pasen, ja, zeg ik dan, en toch is er ondanks alle ellende, is er altijd weer hoop. Ik vind Pasen echt het grote feest van de hoop.
Ja,
en weet je, hoop verloren, al verloren, zeggen we. En dat is ook echt zo, denk ik.
Ja, want de derde stap, hè, want wij onderbreken jou soms.
Dat is goed, prima.
De derde stap van het tridium, dat is de opstanding van Christus.
Ja, en dat is natuurlijk dat grote mysterie, hè, dat na die kruisiging Jezus wordt in het graf gelegd. En je kunt je voorstellen, als je je dierbaren net hebt begraven, ja, velen gaan daarna dan naar het graf, hè, een paar dagen of meteen daags daarna alweer. En dan komen daar ook weer die vrouwen en de leerlingen bij het graf en dan is dat graf leeg. En dat schrikken ze zich echt, ze schrikken enorm als ze denken dat het lichaam gestolen is. En dan geleidelijk aan, hè, eerst is er natuurlijk heel veel teleurstelling en verdriet. En ja, heel geleidelijk aan, en dat zal echt niet van het ene moment op het andere zijn geweest. Maar heel geleidelijk aan gaan ze beseffen wie die Jezus eigenlijk was en wat hij nou eigenlijk allemaal gezegd heeft. En dat leeft nog steeds. En dat is nu wel al ruim 2000 jaar geleden, hè?
Ja.
Dat dit allemaal gebeurd is. Dat blijf ik zelf een groot mysterie vinden.
Ja, en je kunt prachtig vertellen. Je kunt zo voorgaan in de diensten.
Ja, maar dat heb ik ook 1000 keren gedaan. Hè?
Ja, nee, maar dat is ook wel heel goed te horen.
Maar dankjewel dat je dat zegt.
Ja, ja, nou, dat is mooi hoe je dat ook verwoordt.
Dank je.
Ja, wij zouden geen reporters zijn om dan toch ook nog iets in de marge van het grote onderwerp te vragen. En misschien de actualiteit van afgelopen weekend. Er was in Nederland behoorlijk wat ophef over een paar streng gereformeerde kerken. Die eigenlijk het belang van het samenkomen lieten prevaleren boven het belang van de volksgezondheid, de veiligheid.
Ja.
Nou ben jij natuurlijk gelieerd aan de katholieke kerk, maar even los daarvan, hoe kijk je er tegenaan? Heb jij begrip voor beide kanten of maak je daar een hele duidelijke keuze in?
Nou, ik zelf ben ik er groot voorstander voor om de maatregelen goed te volgen. Dus ik ben er geen voorstander van om te zeggen als kerk, of welke kerk dan ook, hè, om te zeggen van jongens, ja, maar de geestelijke nood, en ik hoorde iemand zeggen, een dominee, je moet God zien als onze vader en de kerk als onze moeder. En ja, daar moeten we naartoe. En ja, ik snap de behoefte eraan wel. Die hebben we allemaal, hè. Dat is ook het lijden, wat er het geestelijk lijden is echt heel groot tussen mensen die elk weekend naar de kerk gaan, hè. Ook al zijn dat er veel minder dan vroeger, maar toch, heel veel mensen gaan wel. Dus ik ben zelf groot voorstander van om goed afstand te houden. De corona moeten we gewoon niet onderschatten. Ik heb het van nabij een paar keer meegemaakt. En dan denk ik van dit zijn geen... ik hoop werkelijk dat we het goed onder controle krijgen, zal ik maar zeggen. En we kunnen gelukkig, en dat vind ik heel bijzonder, dat al die livestreams er zijn. En dat mensen toch kerkdiensten kunnen volgen, ook op tv, zowel katholiek als protestant. Er is heel veel aanbod, vind ik. En dan denk ik, ja, laten we dan ook maar dit lijden op ons nemen. Het is een soort kruis wat wij nu te dragen hebben, hè?
Dat is een mooie vergelijking, ja.
Ja,
ja. En dat is niet fijn, tuurlijk niet. We willen allemaal graag anders, maar het is de realiteit op dit moment.
Ja, terwijl je dat zegt, realiseer ik me dat, dat de bisschoppen ook een dienst zullen streamen het komend Pasen? Of in de katholieke kerk?
De bisschoppen zelf, ik denk dat ze dat vanuit de kathedraal in Breda sowieso live streamen. Ik hoor op radio een reclamespotje van de bisschoppen, zeg maar. Maar dat ze verwijzen naar de parochies, hè, dat je de livestreams vooral vanuit de eigen parochie zoveel mogelijk kunt volgen.
Ja. En vanavond is op tv The Passion. Kijkt u dat ook altijd? Volgt u dat?
Ik kijk wel naar The Passion. Soms. Niet altijd, hoor, moet ik zeggen.
Nou, ik heb wel het idee...
Dat heeft ook mee te maken dat ik in het actieve werk ook meestal zelfs 's avonds ook vieringen houd, hoor. Dus dan keek ik er ook niet naar.
Ik heb wel het idee, sinds ze dat uitzenden op televisie, dat er meer aandacht is voor het paasfeest en ook wat daarachter ligt. Vroeger, ja, je had heel lang geleden de film van Jesus Christ Superstar. Ja. En toen had je een hele tijd niks. En nou vind ik dat een soort van revival. Maar het spreekt wel heel veel mensen aan. Vooral ook jonge mensen. Het is wel een beetje populair gebracht natuurlijk. Maar het verhaal zit er wel in. Terwijl vroeger, als je ooit aan mensen vroeg wat is de achtergrond van Pasen, dan hadden ze geen idee.
Nee, dan gingen we chocolaatjes eten.
Ja, een paar eieren zoeken.
Marita, jij komt uit het, ik wou zeggen uit het noorden, maar uit het Drentse.
Ja, dat noemen wij wel het noorden, hè? Het
noorden. Wij ook, ja.
Maar hier hadden ze natuurlijk ook wel nog iets om de kinderen voor de gek te houden, laat ik het dan zo zeggen. En vanaf nu zijn de klokken ook stil.
En, de klokken?
Ja, de klokken zijn stil.
Je bedoelt in dit paasstreekje?
Ja, in de kerk, hè? Dan zijn de klokken stil.
Ja, ja, ja.
En dat komt, die zijn naar Rome. En die vliegen naar Rome en die halen daar al die paaseieren op. En dan, dat is iets wat de generatie van mijn vader, ouders, die werden daarmee opgegroeid.
Okay.
Daarna heeft de Paashaas dat opgenomen, overgenomen, maar dat is natuurlijk een slap aftreksel. Maar de klokken van Rome, en dan moesten ze ook kuiltjes graven. En daar kwamen de klokken laag overgevlogen, informatie. En dan lieten ze daar die eieren vallen, als je geluk had.
Ja.
En met Pasen, dan luien ze weer in vol ornaat en dan waren ze weer terug.
Ja. Geweldig, geweldig, mooi. Nou, als ik paaseitjes eet, ga ik hier aan denken, Johan. Dat is duidelijk.
Ja, goed. Misschien kunnen we even het stapje maken naar de muziek die u hebt uitgekozen ter afsluiting van het interview. Want wij vragen altijd aan onze gasten van wat is nou jouw favoriete muziek en wat zou u graag horen? U hebt iets heel moois uitgekozen. Kunt u er iets over vertellen?
Ik heb gekozen, het Halleluja en dan de versie van Leonard Cohen. En daar komt wel bij Gerrit. Mijn man die was dus net een boek aan het lezen over Leonard Cohen en al zijn liederen. Want er is een Benedictijnse monnik die daar heel veel over schrijft. Want die Leonard Cohen die heeft toch heel veel Bijbelse achtergrond. Ik ben dat lied dus, toen we het hadden doorgegeven aan jullie, eens even goed gaan bekijken en nog beter gaan beluisteren. Die tekst, want eigenlijk is het een hele wonderlijke tekst, maar daar zitten zoveel lagen in. Want hij heeft het ook weer over David. Hij heeft het over David in het eerste couplet. En dat gaat dus over koning David uit het Oude Testament. En de koning David was niet alleen koning, maar die was ook harpist. Die speelde harp. En mensen moeten maar zelf gaan luisteren. Maar ze zullen straks misschien ook dingen horen dat ze denken, hè, waar gaat dit over? Nou, heel kort gezegd kun je zeggen dat hier eigenlijk de spanning in zit van, we willen misschien wel allemaal, dat weet ik niet, maar heel veel mensen willen wel heel graag toch leven zoals God ons mensen bedoeld heeft, zeg ik. Maar we weten ook hoe moeilijk dat is. En die spanning zit eigenlijk ook een beetje in dit lied. En in dit lied wordt, ik meende dat ik dat gelezen, ik heb het niet zelf geteld, maar dat las ik ergens, wel 27 keer Halleluja gezongen. Ja, en dat betekent, alle lof is aan God. En daar gaat het over, toch? Met Pasen.
Klopt, heel mooi. Ja. Dank u wel en ook bedankt voor uw verhaal en voor uw tijd.
En heel graag gedaan en je blijft toch weer u zeggen, hoor ik.
Ja, sorry.
Maar dat hoeft niet hoor, maar ik vind het goed.
Okay. En een zalig Pasen zeggen
we. Ja, we wensen jou een zalig Pasen.
Ja.
Jullie ook, hè, en succes met je programma. Dank je wel.
Dank je wel.
Dag.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah.
Hallelujah. told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing.
Dat waren de laatste tonen van Leonard Cohen. Nog niet helemaal de laatste tonen, maar we hebben hem weggedraaid. Want we hebben onze volgende gast. Luisteraars, u bent nog steeds te gast bij. En ja, dat klinkt eigenlijk wel.
Ik wou net vragen, ga je Tony stotteren, joh?
Nou, dat gebeurt ook wel eens. Maar Jeroen Cornelissen is onze volgende gast namens het Stop. Jeroen, jij bent in de uitzending?
Ja, hallo. Goedenavond.
Ja, je bent helemaal in de kijker.
Kijk eens aan, dat is leuk.
Ja, Baarle in de Kijker, dat was het onderwerp waar wij jou voor benaderd hadden. Stichting Ondernemend Baarle, Johan en ik zaten net met elkaar te bespreken. We hebben een aantal weken geleden een Simon Jansen hier gehad, aan de telefoon gehad. En toen hadden we het over het plan wat jullie gemaakt hebben met jullie hebben een nieuwe werkgroep bij Stop, dacht ik, hè, waar allemaal communicatiemensen in zitten. Jij en Simon en Anke Rijmakers, ja. Dacht ik. Wie nog meer?
En Bart de Bresser van de Jumbo.
Ja. Ja. En jullie hebben een communicatieplan gemaakt om Baarle in de kijker te zetten? Of zeg ik dan, vat ik het dan te simpel samen?
Nee, dat vat je in principe goed samen. Dus ja, nu vanwege de coronatijd hebben we even een tijdelijke werkgroep in het leven geroepen, genaamd Baarle in de kijker. En vanuit de gemeentes hebben we daarvoor een subsidie gekregen om, ja, om dus Baarle in de kijker te zetten. Even wat extra nu vanwege corona. En ja, wij met vier trekken die kar eigenlijk.
En voordat we daarop doorgaan, toch nog heel even jouzelf in de kijker. Want de naam Cornelissen is natuurlijk geen onbekende naam. Je zou bijna zeggen zoon, kleinzoon van.
Ja, ja, inderdaad, kleinzoon van. Fons Cornelissen, dus ja, ex-burgemeester uit Baarle-Hertog.
Zeer ja. Betrokken Baarlenaar natuurlijk. Hè?
Ja, ja, klopt. Dus,
en wat,
klopt,
is jou, wat is jouw achtergrond, Jeroen?
Ik zelf heb marketing gestudeerd in Antwerpen. En ja, kort na mijn studie ben ik een reclamebureau begonnen in Baarle, genaamd Dubbelduk. Dus dat is een beetje mijn achtergrond.
En wie zijn jouw klanten? Of wat voor type klanten? Of waar ben jij goed in? Want je kunt nou natuurlijk toch wel een beetje reclame maken. Hè?
Nou ja, daar maak ik gebruik van. Nee, ja, in principe super breed. Van de beginnende ondernemer tot vrijwel multinational. Het gaat heel breed. En wij zijn eigenlijk gespecialiseerd in ontwerp, websites, ja, promotievideo's. Een beetje alles wat onder reclame valt.
Ja, en dan ook automatisch ben jij een hele nuttige kracht om ook het Stop mee te helpen.
Ja, we doen ons best. Dus waar we kunnen helpen, graag. Ja, het is toch een beetje een hart vol Baarle, om zo maar te zeggen.
Ja, en dan hadden jullie Baarle in de kijker. Ik lees natuurlijk het weekblad elke week en dan zie ik groot Baarle in de kijker. Eerste.
Jij schrijft het half vol, Shani.
Nou, en ik zag als eerste heel mooie Willem van Gool, die met Jan Dino Asporaat, zeg ik het goed, een moeilijke naam vind ik het altijd, op pad was. En dan mogen telkens andere mensen Baarle in de kijker zetten. Dat is toch het idee erachter, denk ik, hè?
Ja, klopt. Kijk, nu is het is een beetje een heel lastige tijd om volop promotie te maken voor Baarle. In de zin van, ja, je kan wel heel veel mensen gaan lokken, maar ja, wat mag wel, wat mag niet. Het blijft momenteel gewoon wat dat betreft even een lastige tijd met al dan niet een lockdown, halve lockdown, wel open, niet open. Dus we zijn een beetje even momenteel ja, op zoek gegaan naar, okay, van hoe kunnen we Baarle een beetje leuk in de kijker zetten. En toen hebben we het concept bedacht van Baarle in de kijker door de ogen van. En dan iedere keer door de ogen van een ja, prominente of interessante Baarlenaar. En ja, dus drie weken geleden was inderdaad Willem van Gool ja, de eerste.
Ja, Frank Jansen heb ik al voorbij zien komen van de Harmonie Sint-Remy. En ja. Deze week Ronald Adams, hele mooie foto's. Staan ze in de rij daarvoor? Of hoe werkt dat? Benaderen jullie zelf mensen of mogen mensen zich bij jullie aanmelden?
Ja, in principe nu voor de opstart heb ik natuurlijk verschillende mensen benaderd. Maar mensen mogen zich en heel graag zelfs aanmelden om ook onderdeel uit te maken hiervan. En dan plannen we gewoon een week in. En dan kom je gewoon aan bod. Dus als iemand denkt van, nou, ik vind dat leuk, meld jij aan.
En het hoeft niet per se één thema te zijn. Ik zag bijvoorbeeld bij Frans Jansen, Frank Jansen is het, dat die de harmonie, die had ook verschillende, was overigens wel mooi, repetities en avonden dat ze online zaten te repeteren, dat vond ik ook wel, leek me heel moeilijk overigens. Maar kan het ook zijn dat er iemand verschillende items uitkiest om in beeld te brengen?
Goh, ja, waarom niet? Kijk, als iets gewoon interessant is, is het interessant. En ik zou zeggen, ja, als het verrassend is, heel graag zelfs. Dus in principe is alles welkom.
En zetten jullie die balen in de kijker buiten het weekblad bijvoorbeeld ook nog op Visit Baarle? Of komt die nog op andere plekken?
Dus in principe zijn er verschillende kanalen. Dus de website natuurlijk. Of de website van Baarle in de kijker.com. Dan ons weekblad, het LED-scherm, de tv-schermen van de Jumbo komen bijvoorbeeld voorbij. En ook op Visit Baarle zal het voorbij komen. Dus wat dat betreft wordt het breed ingezet.
Ja. En als je nou aan jou zou moeten vragen, hè? Want nou ken ik jouw leeftijd niet, Jeroen.
31.
Oh, dat is echt nog heel jong.
Vergeleken met ons, ja.
Dankjewel.
Ja, dat is op zich geen verdienste, Jeroen. Het is een feit, hè, dat je er 31 jaar bent. Maar als je er jong uitziet, dat zou een verdienste kunnen zijn. Hoeft ook nog niet eens. Ja. Maar als jij nou gevraagd zou worden om een Baarle in de kijker rubriek te vullen. Wat zou er voor jou nou de highlight zijn?
Ja, dat is eigenlijk een grappige vraag. Omdat iedereen die we vragen, die sturen wij een voorbeeldweek mee. En als voorbeeldweek heb ik mijn eigen week van een aantal weken geleden genomen. En dat is eigenlijk heel divers. Daar kwam voorbij dat ik die week een promotievideo moest maken en dat we met een drone moesten filmen. Dus er kwam dan een foto of een drone shot in voor. Ik ben toen in het weekend op pad gegaan met mijn elektrische step om een rondje te gaan steppen. Wat kwam daar nog meer voorbij? Oh ja, gaan wandelen bij de visvijver met een bakje koffie. Kwam daar voorbij. Dus ja, het is... Alles komt erin voor, om het zo maar te zeggen.
Ja, mooi. En meteen de vraag, want jij hebt ervoor gestudeerd, om het zo maar te zeggen, in Antwerpen. En ook de stad Antwerpen heeft in het verleden ook allerlei campagnes gehad. Ik herinner me ook de grote A, die zo nadrukkelijk was. Maar dat was, denk ik, onder een socialistische burgemeester. Dus daarna moest dat weer anders. Hè? Onder de N-VA-burgemeester. Als jij nou... Ook vanuit die bril is naar Baarle kijkt. Hè? En misschien ook koppelt aan technieken. Zijn er dan ook andere manieren om Baarle in, ook straks, hè, voor de toeristen in de kijker te brengen? Of ga ik dan naar Amtsgeheim vragen?
Nee, in principe. Kijk, qua platformen en mogelijkheden, die zijn er genoeg. Wat gewoon eigenlijk altijd heel belangrijk en bepalend is, is dat er een bijbehorend budget nodig is. Kijk, ik geloof best dat je enerzijds op tv kan komen met een commercial, wat natuurlijk enorm veel geld kost. Maar anderzijds kun je ook tegenwoordig gebruik maken van influencers op social media. Dat is een stukje goedkoper, maar je bereik is ook enorm. Maar aan alles hangt gewoon een budget aan vast. Gelukkig hebben we nu voor Baarle in de kijker gewoon een leuk bedrag gekregen van de gemeente. Dus daar kunnen we echt zeker toffe dingen mee doen. En dan is te hopen dat we in de komende jaren dat door kunnen pakken.
Kun je nog iets meer vertellen over het andere deel van jullie plannen?
Ik weet niet of ik daar al heel veel over kan zeggen. In die zin, er staat natuurlijk heel veel in de kinderschoenen. Er gaat op heel korte termijn, en dan ben ik even voorzichtig, anderhalve maand, komt er een redelijk grote actie... in Baarle en omstreken. Maar daar zal je ongetwijfeld nog wel horen. Ik kan er misschien nu nog weinig over zeggen, aangezien er nog niet dingen echt definitief zijn. Ik denk dat een beetje gevaarlijk.
Ik denk, hij gaat het zeggen. Maar...
Nee.
Ja, ik kijk, ook Jeroen, wij hebben hier Dadelijk hebben wij hier nog een onderzoekjournalist of iemand die dat op wil zetten. Die hebben we als laatste item nog. En wij hebben ook altijd de ambitie om zo nu en dan een noviteit te brengen. En ja. Nou willen wij natuurlijk onze gasten nooit in de val lokken om meer te zeggen dan ze per se zouden willen of mogen.
Nou, en, ik zal een tipje van de sluier lichten. Ik ga gewoon het woord bierviltje zeggen en daarmee zullen jullie het moeten doen.
Nou, dankjewel.
En als jullie over een paar weken iets voorbij zien komen en denken aan het woord bierviltje, dan denken jullie hopelijk aan dit gesprek.
Ja, ik denk dat we in de afkorting moeten zoeken, Shani, de BV.
Oh, ja. De BV Baarle.
Ja, bierviltje, dit is een dwaalspoor.
Ik denk het ook.
Dit is een dwaalspoor. Nee, wij verheugen er ons op, Jeroen.
En,
het promoten. En toch nog een vraag aan jou, want jij hebt ervoor geleerd. En je hebt er, dat merken we wel, een kijk op. Als je nou kijkt, wat zou jij, want er zijn allerlei ideeën over, maar we zijn echt op zoek naar jouw mening. Wat vind jij eigenlijk het belangrijkste unieke van Baarle om te promoten?
Het is misschien een beetje cliché, maar ergens is dat wel waar. De grenssituatie. We hebben hier toch wel iets wat gewoon uniek in de wereld is. Maar als ik dat moet koppelen aan iets anders, dan is het gewoon gezelligheid. Ik vind en ik blijf dat vinden, als je gewoon in Baarle komt, dat proeft en dat smaakt naar gezelligheid. Andere dorpen hebben dat vaak niet. Dus als je mij vraagt, waarom moet je naar Baarle komen, dan zou ik zeggen, de grens, maar ook voor de gezelligheid.
En die gezelligheid, is dat dan de levendigheid? Zijn dat winkels?
Of de aardige mensen?
De mix van. Kijk, alleen winkels, die trekken het niet. Alleen horeca trekt het niet. Maar als iedereen gewoon een beetje samenwerkt, als je een combinatie maakt van, dan wordt het gezellig.
En als het al lekker weer wordt en de corona die gaat voorbij, en je kunt op dat bierviltje, zoals jullie gaan lanceren, straks weer een
bestelling schrijven.
Een Baarles biertje tappen, desnoods een Trappist Westmal.
Ja.
Of de koningin van de trippels, de Westmal trippel. Ja, dan kan het een Baal heel goed toeven zijn natuurlijk.
Of een dochter van de korenaar.
Dat denk ik ook.
Zeker niet te
verspreiden. Ja, waarom niet? Gewoon lekker een Baarles biertje.
Ja, goed. We hadden jou ook gevraagd, Jeroen, zoals we aan al onze gasten vragen, of jij jouw favoriete muziek wilt doorgeven. Heb jij daar nog iets over te vertellen? Over jou? Want ik ben ook heel benieuwd wat er direct te horen zal zijn. Marcel is de enige die het weet hier, ja.
Ja, dat is eigenlijk een nummer dat een beetje in onze vriendengroep, ik wil niet zeggen een hype geworden is, maar dat gewoon altijd een topnummer is.
Wij houden ons hart vast.
Het nummer Don't Stop Believing van Journey.
Kijk.
Oké, nou, mooi. Hartstikke bedankt Jeroen voor jouw tijd en voor dit mooie nummer.
Ja. Heel toepasselijk in deze tijd.
Daarom.
Dankjewel.
Komt goed.
Graag dankjewel gedaan. Jeroen. Fijne avond.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night.
Ja, luisteraars, dit is nog steeds de lokale omroep Baarle, te gast bij. En we zijn inmiddels toe aan ons derde onderwerp. En onze derde gast is Alois Rijvers, die hebben we aan de telefoon. Hallo Alois.
Hallo, Shani.
Ja, jij stuurde een tijd geleden een mail naar onze omroep van... Ik ben bezig of van plan me bezig te gaan houden met onderzoeksjournalistiek. Kan ik daarin wat betekenen of kan ik samen met de omroep iets doen? Hoe staan jullie daar tegenover? Toen zag ik jou afgelopen zondag.
Ja, toevallig.
En toen hadden we het er weer even over. En we hebben zo'n verzoek alles vaker gehad. En toen dacht ik, is het misschien leuk als jij op de radio een oproep kunt doen en eens even erover iets vertellen wat jouw idee daarover is. Maar misschien eerst voor de mensen die jou niet kennen, wie is Alois Rijvers?
Ja, ik ben 62 jaar. Ik hou mijn gemeente ook bezig in de politiek, in dit geval als commissielid. Maar dit is niet mijn rol die ik hier heb, daar wil ik daar helemaal van loskoppelen.
Ja.
Ik heb in mijn leven best veel gedaan. Ik heb een bedrijf gehad, ik ben zzp'er, ik ben werknemer geweest. Ik heb veel gedaan een carnavalsvereniging en handelsverenigingen. Dus ik doe eigenlijk van alles. Op dit moment doe ik even rustig aan omdat ik last heb van geheugen- en concentratieproblemen. Dus ik probeer even rustig tot mezelf te komen dat ik weer gewoon rustig het proces in kan om nog de periode uit te dienen tot het werkbare leven, zoals ze dat noemen.
Alois, ik zou bijna zeggen, met geheugenproblemen kun je ook nog minister-president worden in Nederland. Maar...
Ja, dat noemen ze in de Tweede Kamer, noemen ze amnesie, noemde men dat in de Tweede Kamer. Het is wel leuk dat je daarover begint, maar daar komen we direct nog even op terug.
Prima.
Dat is heel bijzonder, want dat was ook de aanleiding van dit waar we nu bij zitten. Wat ik verder heb, wil van me zeggen, is wat eigenschap heb. Ik ben chaotisch, detailistisch. Ik kan soms fel van de weer trekken, maar dat is dan als de emoties beginnen. Dus dat zijn altijd dingen waar je op moet passen. Dan kun je dingen zeggen die je achteraf beter zegt van had ik niet moeten zeggen. Ik ben onderzoekend, vooral van origine eigenlijk van technisch. Maar ik kijk anders tegen dingen aan als de meeste andere mensen. En ik doe dat ook maatschappelijk. Dus ik kijk tegen dingen vaak aan. Niet van wat heb ik dan zelf als nadeel of voordeel in. Maar van hoe kan het anders? Of hoe kan het... is dit wel normaal als het zo gaat? Dus ik heb er een heel andere kijk op. En ik ben ook gek op brainstormen. Ik ben ook ik verzamel ook boeken, maar dat zijn geen boeken die in de bibliotheek liggen, maar dat zijn meestal dan een beetje wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke boeken die over bepaalde onderwerpen gaan. En dan ben ik ook lid van 4 politieke partijen.
4?
Dat is ook uitzonderlijk.
Ja.
Ik ben lid van 4 politieke partijen en het zal zeker zijn die jullie kennen, dat is fractie Ulekoten. En ook ben ik lid van het CDA. En ik heb gestemd. Ik zeg er gewoon open. Ik ben heel open dat ze. Ik heb gestemd op Pieter Omtzigt. En dat was toen eerst niet mijn keus, maar later wel. En daar heb ik ook heel bewust de reden voor. Maar dat kom ik ook nog wel even zo terug. Want het is vandaag net helemaal actueel. Maar voor mij is dat vooral omdat ik ben lid van verschillende partijen. Omdat ik vind dat veel partijen altijd goede punten hebben. Die hebben altijd bepaalde goede punten. Je kunt niet zeggen, één partij is helemaal niks. Nee, die hebben altijd toch bepaalde goede punten. En wat stemmen betreft, dan richt ik me altijd op zaken, op personen en minder op de partij. Omdat bepaalde personen iets specifieks drijven en waar ik dan belang aan heb.
Alois, als we jou heel even mogen onderbreken. Als ik zo hoor welke eigenschap jij ook hebt, dan passen daar die nieuwsgierigheid, die vanuit een andere kijk de zaken willen bekijken. Brede interesses, die passen denk ik heel goed bij journalistiek. Maar jij gaat een stapje verder. Je bent geïnteresseerd in onderzoeksjournalistiek.
Ja.
Wat versta je er eigenlijk onder?
Ja, kijk, onderzoeksjournalistiek is een niche-tak, een beetje van de hele journalistiek. En ik heb best wat te maken gehad met journalistiek vanuit mijn interesses. En dan kwam ik bepaalde dingen tegen van, dat wil ik ook wel over vertellen. Maar daarom kwam ik eigenlijk bij onderzoeksjournalistiek bij, omdat het meest de diepte ingaat. En dat vraagt best veel energie. Maar het is zo dat je op een gegeven moment leert om vrij snel dingen te herkennen en weten hoe je moet zoeken en ook hoe je in je netwerk zit, hoe je ergens kunt komen. Want voor een onderzoeksjournalist is het van groot belang dat hij bronnen heeft.
Ja.
En daarom ben ik bij onderzoeksjournalistiek uitgekomen omdat er echt diepgang heeft en dat niet oppervlakkig is. Want ik hou niet van het oppervlakkige. Want bij gewoon journalistiek die eigenlijk, dat is nieuws maar één dag nieuws. En dan gaat het om iets te brengen wat een hele grote groep, dan noemen ze dat soms op de kudde, aanspreekt. Want dat willen ze lezen, dat willen ze horen en daar hebben ze belangstelling voor. En dat levert dan ook commercieel geld op, want er wordt veel gelezen. En of het dan de waarheid is, of 100% de waarheid is, of voor 95%, dat stelt soms vraagtekens. En daarom dat ik de onderzoeksjournalistiek veel interessanter vind, omdat het echt gaat naar waarheidsvinding en ook het bekijken vanuit verschillende perspectieven.
Maar daar, heb ik toch een vraag over, Alois.
Ja,
jij haalde ook, Pieter, en vanuit die interesse en voorliefde snap ik ook heel goed dat je op Pieter Omtzigt gestemd hebt.
Ja.
Want hij heeft natuurlijk met die hele toeslagenaffaire heel lang diepgaand gegraven. Niet zomaar genoegen genomen met het eerste beste antwoord.
Maar als 20.000 dat gesteld, hè?
Wat zei je?
Ja, 20.000 vragen gesteld.
Heel veel vragen gesteld. Ja. Maar toch even terug ook naar de onderzoeksjournalistiek. Die wordt vaak ook wel geassocieerd met bepaalde misstanden die dan naar boven gebracht moeten worden. Of zie ik dat verkeerd?
Het heeft onderzoeksjournalistiek wat bekend is. Want journalistiek moet eigenlijk een nieuwswaarde hebben. Maar dan wordt eigenlijk iets wat helemaal bedekt is. Dan wordt naar boven gebracht en dan krijg je het nieuwswaarde. En bijvoorbeeld het voorbeeld noemen, dat is Nixon. Die is toen met Watergate schandaal afgetreden. En dat komt omdat de journalisten daar achteraan gingen en die gingen onderzoeken en er allemaal uitpluisteren. En maar onderzoeksjournalistiek vraagt heel veel diepgang en tijd om in te steken. Dat is niet op het vlak naar iemand toe gaan en te horen en dat in de krant zetten. Want bijvoorbeeld Kaarken, er stond van in de krant pas geleden. Rutte die spreekt niet meer namens mij, zei ze. Ja, dat is natuurlijk heel snel nieuws, hè?
Ja.
En onderzoeksjournalistiek, dan moet je veel meer de diepte en dan moet je echt wel spitten. En dat is eigenlijk het verschil.
En de feiten. Maar stel je voor dat jij aan OJ, onderzoeksjournalistiek, want als je het heel dikwijls uitspreekt, dan ga je erover struikelen. Dat jij aan OJ gaat doen in deze regio, nee, in Baal?
Nee, ik ga zelf niet aan OJ doen. Ik ben nu, in de aankondiging stond iets anders, maar dat heeft te maken omdat ik toen al kon reageren. Dat ik niet zag, maar het is niet, ik ben al netwerken. Ik ben puur aan het netwerken om de gegevens te verzamelen met betrekking tot die met onderzoeksjournalistiek te maken kunnen hebben. En dat betekent contact te leggen met mensen. Dat kan zijn beroepsmatige mensen die in de journalistiek zitten. Dat kan zijn met mensen die op specifieke gebieden veel weten. Dat kan zijn met mensen die met bepaalde problemen zitten of frustraties hebben of die iets gedaan willen krijgen wat niet lukt. En dat doe ik ook best veel analyseren, want en daar ben ik best druk mee bezig op veel terreinen eigenlijk al. Dat is eigenlijk een oudsher een beetje, maar dus ben ik nou in mijn eigen behoorlijk in aan het verdiepen en dat is eigenlijk best breed.
Eigenlijk een netwerk van bronnen ben jij aan het verzamelen.
Ja, ik ben dat onder andere ook. En dat betekent ook contact leggen met mensen die bronnen kunnen zijn. En ook met dingen die interessante onderwerpen kunnen zijn.
Ja, dat wou ik net zeggen, heb je al een onderwerp gekozen of een gebied waar je op toespitst?
Nou, ik heb er zoveel, laat ik het zo zeggen. Er wordt de term gebruikt van wat er nu dus ook de laatste weken te sprake hoor, en zeker daar, dat is onder de tapijt schuiven. En als ik over het tapijt loop, dan loopt voor mij dat tapijt loopt niet lekker meer, want het hobbelt zo flink. Dus dat bedoel ik eigenlijk, er ligt zoveel. Er zijn zoveel goudwijnmijnen, alleen natuurlijk wat moet je daaruit kiezen en wat is voor een onderzoeksjournalist interessant om uit te diepen en dan verder te gaan. Maar als ik vertel wat voor mij prettig is, want ik ken best wel mensen, maar ook bijvoorbeeld jongeren ken ik nog niet direct die zich bezighouden beroepsmatig of in opleidingen met onderzoeksjournalistiek, dan ligt daar een heel interessant gebied en daar kan ik en ook anderen zulke jongeren heel goed in ondersteunen van hoe dingen werken, hoe dingen zijn, wat wij ervaren hebben en hoe des te mee aan de slag kunnen. Dus daar komen de bronnengegevens die er eigenlijk zijn. En dat kan van alles zijn, dat kunnen boeken zijn, bijvoorbeeld in de journalistiek, daar wordt ook wel eens gebruik gemaakt van een WOP-verzoek. Ja, dan komt nou de wet OO, de WOO, daar is dan wel opvolging van, maar dat is nog niet verder uitgekristalliseerd. Maar dat boek heb ik ook. En daarin staat precies vermeld hoe je een WOP-verzoek moet doen.
Alois, mag ik heel even onderbreken voordat we in de techniek gaan van de WOP?
Daar
heb ik dadelijk ook nog een vraag over.
Ja.
En we hebben nog een minuut of zes, want we gaan ook nog een stukje muziek draaien. En dan is het programma weer afgelopen.
Ja.
Maar
ja.
Op zich een zeer interessant onderwerp. Maar ik neem nou eens een voorbeeld. Ook voor de luisteraars om het concreet te maken. Nou las ik in het Ons Weekblad van vorige week dat er een ingezonden artikel was over mogelijke plaatsen van windmolens in Baarle en omgeving. Is dat nou zo'n onderwerp waarvan jij dan zou ervoor kunnen kiezen om het naadje van de kous naar boven te krijgen?
Nee, het zou voor mij geen onderwerp zijn, omdat dat daar heel veel over bekend is. En iedereen is daarmee bezig. Dus dat is eigenlijk niet interessant.
Heb je een ander voorbeeld, zodat wij daar wat gevoel bij kunnen krijgen?
Ja, ik wil het noemen in de politiek. En dat is, misschien moet ik het noemen, maar ik doe dat wel. En dat noem ik het bijvoorbeeld het volgende. En dan ga je over vandaag is het ook te sprake geweest. De Kamer wil meer dualisme hebben. Dus dat betekent scheiding van macht en tegenmacht. En dat betekent dat heel veel ook van belang is informatieverstrekking. Informatieverstrekking van de overheid naar sowieso de tegenmacht. Dat zijn de Tweede Kamer, dat zijn raadsleden. Die informatieverstrekking, daar schort behoorlijk aan. En als ik een voorbeeld aanhaal om te noemen, waardoor dat niet door mij, maar de anderen naar boven gebracht wordt, is bijvoorbeeld de laatste raadsvergadering, en dat was gisteren. En daar sprak een raadslid uit. En dat is een raadslid die toch eigenlijk misschien wel het beste raadslid is van Baarle-Nassau. Zeker wat betreft capaciteiten en inzichten te kunnen debatteren. Die gooide iets in de raadsvergadering. Die heeft ze eerder besproken in het presidium. Maar er werd geen gehoor aangegeven. En dat gaat over informatieverstrekking naar aanleiding van vragen die gesteld worden door raadsleden. En zij zei iets wat ik wil krijgen en dat vraagt één druk op de knop en ik moet daar 4 weken op wachten, ja, dan is dat toch mogelijk toch wel problematisch. En het was net binnen de termijn dat men dat moet. En Janneke, ik weet, zij zegt ook van fouten kunnen gemaakt worden, doet daar niet moeilijk over. Dat kan, maar als zij dat zegt inderdaad, dan komt dat vaker voor.
Dus zij stelt dan eigenlijk aan de kaak dat als in dit geval het college van Baarle-Nassau informatie moet verstrekken, dat ze dat dan bij wijze van spreken niet vlot en gezwind doet, maar op het laatste moment binnen de afgesproken termijn dat doet.
Ja. En
daarmee, want dat is ook de parallel die jij denk ik ook wilde maken met wat er op dit moment ook in de Tweede Kamer aan de hand is. En waar Ontzicht mee te maken gehad heeft om steeds mondjesmaat de waarheid gedoseerd te krijgen. Pas op het allerlaatste moment.
Ja, dat klopt. Want als je vragen stelt, dan krijg je vaak niet weer de juiste antwoorden. Dan moet je weer doorvragen. Ja, dan kun je bezig blijven. Maar dit is een beetje frustrerend. En dat is niet de eerste keer dat Janneke dat meemaakt. En ik zou het misschien eerder roepen, maar zij zegt dat pas als het veel keren gebeurt.
Ja, en dat geeft natuurlijk ook aan dat in de Tweede Kamer hebben we natuurlijk heel veel wisselingen. Hè, per iedere vier jaar meer dan de helft. De vraag is ook altijd in het dualisme of ook ledenraadsleden, die overigens democratisch gekozen worden, of allemaal in staat zijn en de tijd hebben om een gezond tegenwicht te kunnen bieden.
Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb zelf 3 jaar in de raad gezeten en dat is heel moeilijk. Ik vond dat Sigrid Kaag dat vandaag heel goed zei in antwoord die ze gaf. En daar zei ze van, ik bepaal zelf de manier zelf hoe ik het doe en hoe ik dat aanpak en wat mijn agenda daarin is. En dan moet je als raad dit ook doen. Je moet je doelen voor ogen houden en niet leiden met alles wat op je afkomt. Want dan word je geleid.
Ja, ja, duidelijk. Alois, jij wil hier je in gaan verdiepen. We hebben nog 2 minuten. Wil je ook nog een oproep doen aan mensen die je eventueel daarin willen helpen of vergezellen? Of die dat samen met jou willen doen?
Ja, ik wil toch een wat grotere groep opzetten. Dat mag een beetje los vast zijn. Maar dat gaat om elkaar te kunnen helpen wat nodig is. En zeker als er jongeren zijn die al interesse hebben om die goed te ondersteunen. En als je bijvoorbeeld ziet televisieprogramma's, net als The Monitor of Follow the Money, wat daar bijvoorbeeld verteld is over Hart van Brabant, wat amperlijk helemaal niet bekend was, maar waar die wel achterkwamen, dan zijn er dingen waar je heel snel in kunt scoren als je weet hoe je dat aan moet pakken. En ik denk dat er best wel mensen bij kunnen helpen, dus ik wil mensen wel oproepen om mee met mij contact op te nemen. Maar ik doe verder ook wel netwerken, dus ik zet het ook wel links en rechts uit. Dus dat komt vanzelf wel goed. Maar in ieder geval zeker als de jongeren zijn, dan wil ik het graag horen die in dat vakgebied bezig willen zijn. En ook nog mensen die onderzoeksjournalistiek gedaan hebben, die kunnen in de praktijk heel hoog scoren. Want pas geleden was er nog een burgemeester op de televisie en die had als achterliggend opleiding onderzoeksjournalistiek. En die sprak over de coronacrisis. Dat was heel mooi om te horen. En dan kon je echt horen dat je uit die hoek kwam. Hij was de perfecte burgemeester. Maar hij sprak heel openlijk. En hij zei ook wat zijn persoonlijke mening was. Maar ook als burgemeester heb ik die taak. En daarom doe ik dat zo.
Heel goed gezegd en heel goed samengevat, Alois. Wij starten op de achtergrond vast jouw keuze van muziek in. Want ja, ik weet niet welk nummer het is. Jij mag daar nog iets over zeggen.
Ja, het is Everything is Changing van Anneke van Giesbergen. Anneke van Giesbergen is, moet je een beetje vergelijken met Floor Jansen. Ze hebben alle twee een prijs gewonnen in de muziek. Waar op gebaseerd is op een heel goede export. Dat ze heel veel geëxporteerd hebben in hun muziek. Ze zitten ook een beetje allemaal in de symfonische rock, hebben ze alle twee gezeten. En dit nummer is een nummer en dat heet dus Everything is Changing. En voor mij is dat een beetje ook de paasgedachte, want met Pasen verandert het anders ook. Ik hoop dat ook politiek en er wat andere dingen veranderen nu. En en het is zo van, het is een beetje verdriet dan. Het is biedt ook nieuwe kansen. En dat is Pasen eigenlijk ook, hè?
Ja, ik wens jou veel succes met jouw onderzoeksplannen. Ja. Alois, bedankt.
Oké. Okay.
Fijne Pasen. Ja.
Fijne Pasen.
Thank you.
Luisteraars, dit was weer Te Gast Bij voor deze week. We hadden over Witte Donderdag en de rest van Pasen Marita Venema. Jeroen Cornelissen over Baarle in de Kijker. Aloïs Rijvers die onderzoeksjournalistiek wil gaan doen. Ik zeg bedankt Johan Staes, bedankt Marcel Thomassen. En volgende week ben ik er weer, zelf Shani Wouters, samen met Wim Vervoort. En dan hebben we ook weer drie leuke onderwerpen en gasten. Tot volgende week.
Zalig Pasen.
Zalig Pasen, ja.